Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek voorgelezen, die is gepubliceerd in het vierde deel van 10 predicaties. De titel is De Doorbreker. Philbert heeft hem uitgesproken in Oekhem op dinsdagavond 12 mei 1846. Naar aanleiding van Micha 2 vers 13. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heere in hun spits. Ik zou geen recht doen aan mijn overtuiging van de betekenis der schriften van het Oude Testament, wanneer ik niet verklare dat ik geloof dat deze schriftplaats zowel een profetische als een bevindelijke betekenis heeft. Laten we eens een blik werpen op het tekstverband. In het voorafgaande vers lezen wij: Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen, voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra, als een kudde in het midden van haar kooi, zullen zij van mensen deunen. Wat aangaat de profetische betekenis van deze schriftplaats, komt het mij voor dat deze wijst op een dag die nog aanstaande is, op het laatste der dagen, waarvan de profeten in het Oude Testament zoveel spreken. Wanneer de Heere ten andere malen zijn hand zal aanleggen om het overblijfsel weder te vergaderen, dat over de aarde is verstrooid. En dan zal deze profetie van Micha letterlijk worden vervuld, want er zullen die moeilijkheden op de weg zijn, welke niemand dan de doorbreker die voorop gaat kan wegnemen. Maar de schriften zijn met die verborgen wijsheid geschreven, dat de profetieën van het Oude Testament niet alleen strikt profetisch, maar ook bevindelijk zijn. Wij moeten de profetische betekenis niet terzijde stellen, zoals sommigen doen, want God heeft deze gegeven en alle redenen van God zijn reine redenen. Maar aan de andere zijde is het geestelijke en het bevindelijke deel dat voedsel is voor de kerken Gods. Ofschoon wij daarom niet aan de letterlijke betekenis mogen voorbijgaan, bepalen wij evenwel onze aandacht in hoofdzaak tot de geestelijke betekenis. En met Gods zegen zal ik de tekst vanavond op deze wijze beschouwen, daarbij de woorden vrijwel in de volgorde nemende als waarin deze thans voor mij staan opgetekend. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken en ze zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen ingaan en de Heere in hun spits. Er zijn hier dan twee hoofdzaken. In de eerste plaats het volk van wie deze dingen worden gezegd. En in de tweede plaats die wonderbaarlijke persoon die hier wordt aangeduid door het woord de doorbreker. Dus in de eerste plaats het volk en in de tweede de doorbreker, dat is de wonderbaarlijke persoon. Allereerst het volk waarvan hier dan wordt gesproken, dat is het volk van God, het overblijfsel naar de verkiezing der genade. Gods eigen geliefde huisgezin. Doch uit de woorden welke gebruikt worden, besluiten wij dat ze grote moeilijkheden hadden. Want waarom hebben zij behoefte aan een doorbreker om hen voor te gaan, dan tenzij ze in zulke moeilijkheden verkeerden, dat niets dan een almachtige hand deze kon verbreken en wegnemen. Aldus besluiten wij dat het volk aan wie deze belofte wordt gedaan, in zulke engten en moeilijkheden verkeert, dat zij er nooit in zullen slagen om een doortocht voor zichzelf te banen. Maar dat deze wonderbaarlijke persoon, deze Immanuel God, met ons hen moet voorgaan. En vanwege die reden wordt hij de doorbreker genoemd, omdat hij met zijn almachtige hand aan deze moeilijkheden welke op hun weg liggen en die zij zelf niet door enige wijsheid of kracht van zichzelf uit de weg konden ruimen, een einde maakt en deze verbreekt. Laten wij dit eens wat meer van nabij beschouwen en het wat meer in bijzonderheden verklaren. wanneer het de Heere behaagt een ziel die dood in de zonde ligt voor het eerst levend te maken, dan stelt hij haar de enge poort voor ogen. Hij toont haar dat haar zonden de eeuwige toren en straf verdienen, en hij verwekt in haar hart een verlangen de toekomende toren te ontvlieden. Hoe onderscheiden de omstandigheden van de nieuwe geboorte dan ook mogen zijn, er zal met het werk des geestes in het hart altijd deze hoofdtrek gepaard gaan, een vlieden voor de toekomende toren, roepen in de ziel, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? O God, wees mij zondaar genadig. Zoals John Bunyan op een zoete wijze verklaart in de Christenreize, gaat een levend gemaakte ziel zoals Christen onmiddellijk op weg. Alle moeilijkheden welke hem omringen zijn niets vergeleken bij de last op zijn rug. Vrouw, kind, gezin, geld, dit alles wordt beschouwd als minder dan niets, vergeleken bij de behoudenis zijner ziel. En daarom begint de ziel te lopen, haar aangezicht naar Sion wendend, vurig verlangende ten laatste verlost bevonden te worden, te mogen worden met een eeuwige verlossing. Maar niet zodra begint zij te lopen en voorwaarts te gaan op de weg ten hemel, of zij begint moeilijkheden te ervaren. De weg naar de hemel wordt beschreven als een pad dat de roofvogel niet heeft gekend en dat het oog de kraai niet heeft gezien. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Wij moeten door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. Toen de Heere daarom bij één gelegenheid zag dat hem grote menigten volgden, keerde hij zich tot hen en sprak de moeilijkheden van de weg kennende. Indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn, en wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Alsof hij deze onbezonnen bereidheid wilde onderzoeken, door hen erop te wijzen, dat niemand die weg kon bewandelen, tenzij hij zichzelf verloochende en zijn kruis opnam, te kennen gevende dat de weg hemelwaarts er één is van voortdurende zelfverloochening, een pad van dagelijkse kruisiging. En wat is het oogmerk hiervan? Het oogmerk is een ziel deze grote les te leren, dat ze door geen enkele wijsheid, geen enkele kracht, gerechtigheid of goedheid van zichzelf het eeuwige leven kan verkrijgen. Wij zijn erg trage leerlingen op deze school. De trots van ons hart, of onze onkunde en ons ongeloof, dit alles spant samen om ons de moeilijkheden van de weg te doen verkleinen. Maar de Heere die moet ons door een pijnlijke bevinding leren, dat de weg naar de hemel zo moeilijk is, dat iemand deze alleen kan bewandelen als hij erop gebracht en erop bewaard wordt door een almachtige hand. En wanneer deze moeilijkheden voor het eerst beginnen te verrijzen, dan ontstellen deze hem, die aanvankelijk op de weg naar Sion is. De ontdekking van een verbroken wet en van de vloek welke van de berg Sinaï ontvlamt, die is bijvoorbeeld een onoverkomelijke hindernis op weg naar de heerlijkheid. Want wanneer een zondaar de heerlijkheid moet bereiken langs die vlammende berg, dan moet hij worden verteerd als hij eraan voorbij gaat, want van die berg komt er niets dan toren. Voorts is hij ontsteld door de ontdekking van de verdorvenheden van zijn hart, de werkingen van die inwendige ongerechtigheid welke tevoren voor hem verborgen was. Thans wordt hij zich bewust van de verborgen zonden waarmee hij tevoren volslagen onbekend was. Ook wordt hij gewaar dat er zoiets is als een levend geloof en dat het zonder geloof onmogelijk is God te behagen. En hij ondervindt dat hij dit levende geloof niet bezit en dat hij niet in staat is dit in zijn eigen hart te verwekken. Hij ervaart dat er ook van liefde wordt gesproken en hij bemerkt dat hij door geen enkele kracht van zichzelf deze liefde tot God of tot zijn volk kan verwekken. Hij stelt vast dat er eveneens van hoop wordt gesproken en hij zinkt weg in de golven der wanhoop. Hij ontdekt dat er van het gebed wordt gesproken en hij gevoelt dat hij totaal onbekwaam is zijn hart voor God uit te gieten. Hij ervaart dat er wordt gesproken van onderwerpen aan de wil van God, En wellicht voelt hij weinig anders dan morrende en harde gedachten van God. Hij stelt vast dat er wordt gesproken van een inwendige kennis van Jezus en van de openbaring van Christus aan de ziel. En hij ervaart in zijn binnenste duisternis en droefgeestigheid. Hij kan deze kennis van Christus niet in het hart brengen. Iemand kan alle godsdienst van de wereld in zijn hoofd hebben, in de beschouwing, en nimmer één moeilijkheid ontmoeten. Doch wanneer hij eenmaal door de hand Gods op die smalle weg is gebracht, dan zal hij moeilijkheden ontmoeten. Ja, wat meer is, hij zal gevoelen dat de gehele weg in meerdere of in mindere mate een weg met moeilijkheden is. Welnu, dit bereidt iemand toe tot de kennis van de doorbreker. De doorbreker, zo lezen wij in de tekst, zal voor hun aangezicht optrekken. Maar welk nut heeft de doorbreker wanneer er niets is om te verbreken? Geen hindernissen op de weg zijn, geen rotsblokken of stenen op de weg, alles een vlakke, grasrijke weide met niets om de loop te hinderen? Juist de omstandigheden welke behoefte doen gevoelen aan een doorbreker, die duiden erop dat er zulke moeilijkheden op de weg zijn, welke niets dan een almachtige hand kan verbreken. Oudtijds was er een gewoonte welke nog meer licht op de tekst werpt. In die tijden waren er geen grote verkeerswegen, zoals dat deze er nu zijn. Wanneer koningen een tocht wilden gaan ondernemen, dan gingen er mannen voor hen heen, om de gaten te dichten en de heuvels te slechten, om een weg voor de koning te bereiden. Aldus moet deze goddelijke doorbreker voor ons heen gaan, en als hij voor ons heen gaat, dan verbreekt hij die moeilijkheden en hindernissen, welke op de weg liggen. En dan komen we bij ons tweede punt. Maar wie is deze doorbreker? Moet ik nog zeggen dat het de Heere van leven en heerlijkheid is, Immanuel, God met ons? Waarom wordt hij een doorbreker genoemd? Dit is een van zijn namen. Doch waarom is deze naam hem gegeven? Omdat hij die hindernissen verbreekt welke op de weg liggen. Want wanneer u de tekst leest, dan zult u opmerken dat deze spreekt van een volk dat optrekt en door de poort gaat, en voortreist en dat de koning voor hun aangezicht heen gaat en dat de Heere, dat wil zeggen Jehova, in hun spits gaat. En ook zult u opmerken dat deze doorbreker Jehova is, want het is de Heere in kapitale letters, hetgeen altijd ten kennen geeft Jehova. De Heere Jehova is in hun spits, hetgeen erop duidt dat de doorbreker Jehova is. En hij wordt een doorbreker genoemd, omdat hij de moeilijkheden verbreekt die op de weg liggen. Er is bijvoorbeeld de wet. En hoe moeten wij langs die hindernis gaan? Bunyan, die stelt voor in dat onwaardeerbare werk De Christenreizen, toen Christen van de weg werd afgetrokken door de overtuiging van de Heer Wettisch en op weg was naar de hem aangewezen stad. Dan zag hij een berg die over de weg ging en hij zag er donder en bliksem van uitschieten en hij was bevreesd dat deze op zijn hoofd zou terechtkomen. En daar toont Bunyan aan dat er die bliksemen van de toren Gods uit de wet zullen zijn en het zal toeschijnen alsof dat de berg op hem zal neervallen, zodat hij langs die weg niet durft te gaan. Maar de doorbreker is die weg gegaan, hij doordroeg voor ons de vloek der wet. Hij, om zo te spreken, verbrak de vloek ervan tegen Gods volk. Zoals de schrift spreekt, hij heeft dat uit het midden weggenomen, het aan het kruis genageld hebbende, en aldus nam hij dit zo weg, dat het geen akte van veroordeling zou zijn voor zijn geliefde huisgezin. In dit opzicht is hij een doorbreker, maar niet alleen de wet is tegen hen, maar ook de heiligheid, de majesteit, gerechtigheid en de reinheid Gods, hetgeen God is als een eeuwige Jehovah. Al deze dingen moeten uit het midden worden weggenomen, doch toen Jezus stierf aan het kruis, deed hij genoeg aan de gerechtigheid en aan al de eisen van de heilige wet Gods. Door zelf te lijden bracht hij zulk een verzoening voor de zonde aan, als God de Vader kon aannemen. Maar behalve deze uitwendige moeilijkheden die er op de weg liggen, zijn er ook inwendige moeilijkheden. Het volk des Heren ervaart de inwendige moeilijkheden als even groot en zwaar om mee te worstelen als de uitwendige moeilijkheden. Daar is bijvoorbeeld een ongelovig hart. En welke moeilijkheid is een ongelovig hart? Wanneer u iemand bent die Sionwaarts reist, kent u dan bevindelijkerwijs niet de werkingen van het ongeloof? En is niet dit soms het oprechte roepen uw ziel? O, kon ik slechts geloven, wat zou het al gemakkelijk zijn? Het willen is er, maar niet het kunnen. O Heere, schenk steun van boven, van u alleen moet mijn hulp zijn. Ervaart u niet de werkingen van het ongeloof in uw vleeselijke gemoed? Dat u het levende geloof niet in uw eigen hart kunt verwekken en nochtans bent u ervan overtuigd dat u het levende geloof moet bezitten of u kunt Goden nimmer behagen. Welnu, deze heerlijke doorbreker, deze Immanuel, God met ons, verbreekt dit boze hart van ongeloof door het dierbare geloof mede te delen. En wanneer hij het dierbare geloof mededeelt, dan wordt dit boze hart van ongeloof verbroken. Het ongeloof heerst en regeert niet, dan niet. Dit wijkt voor een beter beginsel, want de meerdere zal de mindere dienen. Maar er is ook een ongevoelig hart. En wat moet het volk des Heren voortdurend jammeren en treuren vanwege hun ongevoelige hart? Dat zij zich niet teder, berouwvol en verbroken kunnen voelen, zoals zij dat zouden willen. En dat zij de zonde niet kunnen zien en gevoelen zoals zij deze zouden willen zien en gevoelen. Dat zij niet kunnen treuren noch zuchten vanwege de ongerechtigheden die in hen werken. Dat zij niet kunnen zien op een gekruisigde zaligmaker. En dat zij niet kunnen treuren over hem en bedroefd zijn en kermen, omdat zijn heilige ziel en lichaam zo bezocht werden vanwege de zonde. Er is in hun binnenste een stenen hart, zoals de schrift spreekt, en niets dan de kracht Gods kan dit wegnemen. Want dit is de belofte Gods, ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. Hetgeen te kennen geeft dat er een hart van steen is, erop wijzende dat niets dan de hand Gods dit kan wegnemen. Welnu, de doorbreker verbreekt dit ongevoelige hart wanneer hij voor het volk van God optrekt. Hij verzacht en vertedert het, hij doet het wegsmelten en verootmoedigt en vernedert het in heilige bewondering en aanbidding van deze gezegende Immanuel. En aldus verbreekt hij het hart door dit aan te spreken en verbreekt hij de ziel door het gevoel van zijn stervende liefde en verzoenende bloed. En dit verbreekt het geheel aan stukken, zodat het tot niets verbrokkelt aan zijn voeten. En aldus vermengen zich diep berouw, droefheid en smart met geloof, hoop en liefde. In dit opzicht zal dus de doorbreker voor hun aangezicht optrekken. Omdat, wanneer hij hun ongevoelige hart verbreekt, hij voor hen optrekt en hen leidt in de wegen van waarheid en gerechtigheid. Maar als zij dan voortreizen, dan ervaren zij dat er een oneindige moeilijkheden oprijzen. Hetgeen de schrift noemt koperen deuren en ijzeren grendelen. Er is een belofte gedaan aan het geestelijke Israël. Ik zal voor uw aangezicht gaan en ik zal de kromme wegen recht maken. De koperen deuren zal ik verbreken en de ijzeren grendelen zal ik in stukken slaan. Hetgeen te kennen geeft dat er deze moeilijkheden op de weg van een gelovige zijn. Welke de schrift vergelijkt bij koperen deuren en ijzeren grendelen. En deze die zijn zo groot, dat de gelovige deze niet zelf kan verbreken. Hij heeft er behoefte aan dat de doorbreker voor hem heen gaat. En wanneer de doorbreker voor hem is opgetrokken, dan heeft hij deze slechts aan te raken en de weg is geëffend. Zoals toen Petrus in de gevangenis was, een engel kwam om hem te bevrijden, de poort uit eigen beweging open ging. De engel die had maar te kijken en de ijzeren poort ging open. Maar wat is de kracht van een engel, ofschoon de schrift ervan spreekt dat engelen krachtige helden zijn, vergeleken bij de kracht Gods zelf? Zijn kracht is onbevattelijk, Woorden zouden tekortschieten om te spreken van de afstand die er ligt tussen de kracht van de blinkendste seraf of van de verhevenste engel en de kracht van Jehovah. Welke koperen poorten en ijzeren grendelen een kind van God dan ook in zijn eigen bevinding gevoeld dat hindernissen zijn, welke zijn weg belemmeren wanneer de doorbreken voor hen is opgetrokken, breekt hij deze aan stukken en neemt deze weg op een soortgelijke wijze dus als de poort uit eigen beweging open ging toen de engel keek of sprak. Aldus zijn er verzoekingen en dit zijn koperen poorten en ijzeren grendelen, er zijn beproevingen. En hierin ligt diezelfde natuur van koper en van ijzer. Er zijn bezoekingen en moeilijkheden, al de kwaden van een boos hart God zichzelf verbergende, geen antwoord gevende op hun zuchten en kermen. De vermoeide ziel ervaart door de moeilijkheden van de weg dat dit alles onoverkomelijke hinderpalen zijn. Maar de doorbreker gaat voor hen heen, en als hij voorwaarts gaat en voor de ziel heen gaat, dan verdwijnen al deze moeilijkheden. De goede herder gaat voor zijn schapen en zij volgen hem, want zij kennen zijn stem. En zo wordt hier de doorbreker voorgesteld, niet als volgende, maar als vooropgaande, niet erop wachtende dat zijn volk de aangeboden genade aanneemt, nog erop wachtende dat zij invallen voor de nodiging, maar voor hen heen gaande en zij volgende op de weg waarop hij hen voorgaat. En dit voert mij dan tot de overweging ter derde wat er ligt opgesloten in het volgende tekstgedeelte. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. Zij zullen doorbreken. Welnu, het woord doorbreken, dat betekent hier dat zij het kamp waar zij gelegend waren verlaten hebben. Het is een algemene uitdrukking. Van jongens wordt gezegd dat ze doorbreken wanneer zij van school naar huis gaan en dat wil zeggen een verlaten van de plaats waar zij zich bevinden en huiswaarts gaan. Aldus betekent geestelijkerwijs een doorbreken hier niet een doorbreken van de ziel, maar het betekent dat zij zich voorwaarts bewegen van de plaats waarop zij verkeerden. En zij gaan dan door de poort en ze trekken door dezelfde uit, hetgeen te kennen geeft dat, totdat de doorbreker voor hen heen gaat, zij op dezelfde plaats blijven. Geestelijkerwijs is het met de kinderen Gods zoals het was met de kinderen Israëls. Er staat een zoete beschrijving opgetekend in het boek Numeri van het voorttrekken der kinderen Israëls als zij de wolkolom zagen bewegen, en van het rusten als de wolkolom bij dag en de vuurkolom bij nacht op de tabernakel rustte. Wanneer deze zich verhief, gingen zij voorwaarts, en wanneer deze stilstond, stonden zij stil. Waar deze bleef, rusten zij, hetgeen te kennen geeft dat het geestelijke Israël zich slechts kan voortbewegen als de Heere voor hen heen gaat. Maar niet zodra verhief zich de wolkolom of zij reisden voorwaarts, doch totdat dit geschiedde kwamen zij niet in beweging. Aldus is het met het geestelijke Israël. Zij kunnen niet voorwaarts gaan totdat zij de wolkolom zich zien bewegen. Totdat de Heere voor hen heen gaat, kunnen zij niet in beweging komen. Daar zijn ze, sommigen vol duisternis, anderen vol twijfel en vrees, anderen geoefend met een hart vol ongeloof. Anderen bestreden met krachtige verzoekingen. Weer anderen welhaast verzwolgen in de wanhoop, maar zich allen onbekwaam gevoelende zich voorwaarts te bewegen. Dit kenmerkt het ware Israël. Wij lezen in het boek Job van degenen die tegen hem aanlopen met de hals met dikke hoogverheven schilden. En dit zijn de personen die onderscheiden zijn van degenen die wachten aan de troon Gods. Stilzitten zal hun sterkte zijn. Zo ook met de kinderen Israëls, toen zij zich aan de Rode Zee bevonden. Zij snelden niet door de wateren, maar zij wachten totdat God verscheen. En toen God verscheen en Mozes de wateren sloeg met zijn staf en de weg gebaand werd, toen trokken zij pas daardoor. Aldus is het ook geestelijkerwijs. Er is geen zich voortbewegen tenzij de Heere voor de ziel heen gaat. En niet zodra trekt de doorbreken voor haar aangezicht op en gaat voor haar heen of de ziel gaat voort. Wanneer hij stilstaat, staat de ziel stil, en wanneer hij voortgaat, gaat de ziel voort. Wat geschiet er dan? Ze gaan door de poort. En hier is deze poort, welke tevoren voor hen gesloten was, en zij waren niet in staat er door te gaan. Maar wanneer de doorbreker voor hen heen gaat, dan wordt de poort geopend. Ze gaan door die poort, precies zoals de doorbreker voorgaat. En is dit niet op een zoete wijze zinnenbeeldig voor de weg waarop het volk des Heren zich voortbeweegt? En beschrijft dit niet op een zoete wijze deze weg? Deze poort is niet slechts en wellicht niet voornamelijk de enge en de smalle poort die tot het eeuwige leven leidt. Er zijn daarnaast nog andere poorten, want wij lezen: doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin gaat, uit welk de getrouwigheden bewaart. En aldus is de poort waarvan hier gesproken wordt niet slechts, wellicht niet voornamelijk, de enge en de smalle poort, maar het is ook elk van die moeilijkheden welke op de weg liggen, die mogen worden vergeleken bij een gesloten poort. Doch wanneer de doorbreker voor hen heen gaat, dan opent hij de poort. Wij lezen dat de Heere het dal Achor zal geven tot een deur der hoop. Dat wil zeggen, hij opent de poort. En wanneer hij deze opent, zullen zij doorgaan. Maar wat is geestelijk beschouwd de betekenis van door de poort gaan? Wanneer de Heere, bijvoorbeeld, niet aan de ziel verschijnt, dan is de poort gesloten. Er is geen opvaren in het geloof tot de Heren en er is geen antwoord van hem. Er is geen gezicht van zijn heerlijkheid zoals Jacob in Bethel had toen hij sprak: dit is niet dan een huis Gods en dit is de poort des hemels. En wat deed hem zien dat dit de poort des hemels was? Omdat hij, toen hij stenen tot zijn hoofdkussen had gekozen, een ladder zag in zijn droom en engelen deze op en neer klimmende. En hij zag op en hij zag tot waar dat opperste reikte. En toen zag hij de hemelen geopend. En dit was ook hetgeen Stefanus zag toen hij het woedende volk zich op hem wierp en hem stenigde. Hij zei: ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. In zijn ziel lag er een gezicht van de hemel en de heerlijkheid en de zaligheid ervan. Toen hij zijn ogen ophief, zag hij dit, en de genegenheden zijns harten vloeiden daarnaar uit. Aldus met Gods volk, deze poort is vaak gesloten. Ze kunnen niet opzien, of wanneer zij dit doen, dan kunnen zij niets tot hun vertroosting waarnemen. Maar wanneer het Gode behaagt om voor hen heen te gaan, en de poort des hemels te ontsluiten, dan zien zij op en aanschouwen zodanige dingen als het Gode behaagt aan hun ziel te openbaren. En dan gaan zij door de poort. En de moeilijkheden, de beproevingen, verzoekingen en oefeningen die op hun weg hebben gelegen, gelijk poorten die gesloten zijn, die worden weggenomen wanneer de doorbreker voor hen optrekt. Sommigen van het volk des Heren worden geoefend met krachtige verzoekingen. En dit doet de toegang tot God een gesloten poort zijn. Anderen van het volk des Heren zijn grotelijks ter neer gebogen van geest, omdat zij niet de vergeving hunner zonden hebben ontvangen. Weer anderen, omdat zij niet tot de genieting zijn gebracht van de vrijheid van het evangelie. Anderen, omdat zij niet de toepassing van dat bloed van Christus aan hun conscientie hebben ontvangen. Dit zijn zoveel gesloten poorten, maar wanneer de doorbreker voor deze poorten optrekt, dan gaan zij door de poorten en komen tot de zoete genieting van die dingen, welke aan de andere zijde van de poort liggen, zoals de liefde Gods, de behoudenis hunner ziel, en al de rijke schatten van liefde en barmhartigheid, welke aan de andere zijde van de poort liggen. Maar de doorbreker gaat voor. De poort gaat openen, zij gaan erdoor. Dan gaan zij door die poort en ontvangen een zekere openbaring en ontdekking van deze gezegende wezenlijkheden aan hun ziel. Maar verder ten vierde, de tekst luidt ook, en hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan, en de Heere in hun spits. Welnu, deze koning is dezelfde als de doorbreker, dezelfde als de Heere. Deze koning is koning Jezus, de koning van Sion, de koning en het hoofd van zijn verbondsvolk. En waarom wordt dit woord gebruikt? Niet alleen omdat hij hun koning is, maar omdat zij zijn onderdanen zijn. De namen die in de schrift worden gegeven aan de Heere Jezus Christus zijn niet op een nutteloze wijze verspreid over Gods woord zonder betekenis. Maar iedere naam welke aan de Heere Jezus Christus is gegeven, is niet slechts precies gepast aan de belofte van zijn kinderen, maar deze is ook passend voor diezelfde tekst waarin deze voorkomt. Het is als een diamant, omdat de naam zojuist gezet is. Dus bij iedere tekst welke van Jezus spreekt, onder welke naam dan ook, past de tekst bij de naam en past de naam bij de tekst. En hij is er de heerlijkheid van, zoals de diamant de heerlijkheid is van de zetting. Zo wordt hij hier de koning genoemd, niet alleen maar omdat hij een koning is, maar ook omdat zij hem als gehoorzame onderdanen volgen. En wij geven nimmer onszelf, ons hart en onze ziel aan Jezus, en wij brengen hem nimmer onze genegenheden toe, totdat hij komt en zichzelf openbaart als de doorbreker. Maar wanneer hij optrekt in deze voorname en heerlijke eigenschap van doorbreker om het ongevoelige hart tot diep berouw, ootmoed en liefde te verbreken, om de moeilijkheden en hindernissen die er op de weg naar Sion liggen te verbreken, om iedere verzoeking, iedere boezemzonde en iedere strik, iedere zonde en iedere kwelling voor een levende ziel te verbreken, wanneer hij deze dingen door zijn almachtige liefde en kracht verbreekt, dan gaan zijn kinderen door de poort en gaan zij voorwaarts en dan gaat de koning voor hen heen. Hij is een koning omdat hij zulk een dierbare beschikker is, van koninklijke kracht, want u weet dat de taak van een koning is om te regeren over zijn onderdanen en om hun strijd voor hen te strijden. Dus wanneer zij hun hart aan hem overgeven en nedervallen aan zijn genadetroon, dan wordt hij in hun genegenheden als de koning van Sion op de troon geplaatst. En hun koning zijnde moet hij in hun spits gaan. Wat behoort een koning niet in de spits van zijn volk te gaan? Wat een onderdaan die voor de koning heen gaat, welk een onwaardigheid voor de monarch. Aldus, wanneer de Heere Jezus Christus voortgaat in koninklijke waardigheid als monarch en vorst, dan volgen degenen die in zijn naam geloven en die hem in hun hart lief hebben op een gehoorzame wijze als zijn onderdanen. Hij zegt tot de zulken, vergeet uw volk en uw vaders huis. Hij spreekt hen op een liefhebbende wijze aan als zijn volk en op dezelfde wijze als koning Ahasveros zich richtte tot de koning toen zij de gouden scepter aanraakte. En de vijfde stuk van onze tekst, en de Heere in hunne spits. O, wat een waardigheid is dit, dat de Heere Jehovah in hun spits zou zijn. Wat indien de Heere in uw spits zal zijn? Wanneer hij voor u zal heen gaan op de weg naar de heerlijkheid, welke hindernis kan er dan zijn op het pad, welke hij niet in een ogenblik kan en zal overwinnen? U hebt een ongevoelig hart, kan dat stand houden voor die almachtige kracht Gods? U hebt een ongelovige natuur, kan dit stand houden voor de kracht Gods die wordt aangewend? U hebt verzoekingen, beproevingen, moeilijkheden, u hebt hardigheid en duisternis en wereldsgezindheid, trots, vermetelheid, geveinsdheid, iedere boosheid en ongerechtigheid al of niet te noemen. Maar wanneer u tot Gods volk behoort, dan is de Heere Jezus Christus uw koning, de koning van Sion. Alles moet voor hem verdwijnen en wanneer hij de Heere Jehovah is, wie zal dan tegen Jehovah stand houden die de duivelen in een ogenblik door een dreigende blik in de hel kan werpen? voor wiens woorden schepping zelf als een perkamentrol zou verdwijnen? Welke genade is het voor Gods volk dat de Heere Jehovah voor hen heen gaat, een weg banende door de diepe wateren, zoals hij oudtijds een weg baande door de Rode Zee, en iedere moeilijkheid wegruimde, en iedere heuvel slechte, en leidend op de wegen van vrede en gerechtigheid. Doch sommigen die mogen wel zeggen, hoe zal ik weten of ik er dan een van dat volk ben voor wie deze weldaden zijn geschreven? Laat ik u twee vragen stellen. In de eerste plaats, hebt u moeilijkheden ondervonden op de weg welke u gaat? Hebt u de weg welke u in de goddelijke zaken hebt genomen ervaren als een moeizame en moeilijke weg, een enge en een smalle weg? Wel, zegt u, ik heb deze wel ervaren als een erg moeizame weg, maar soms vrees ik dat mijn moeilijkheden natuurlijke moeilijkheden zijn. Wel nu, hebt u geen doorbreken nodig om deze voor u te verbreken? En laat ik u een tweede vraag stellen. Heeft de doorbreker ooit iets voor u gedaan? Een wegsmelten, bewegingen, vertederingen, verootmoedigingen, daden van geloof, hoop en liefde, enige goddelijke vrezen, uitgangen naar hem in de toebrenging van de aanbidding uws harten, een onderwerping naar de geest, enige gehoorzaamheid aan zijn gezegende wil, wegen en woord. Wel nu, wanneer u deze beide vragen kunt beantwoorden, dat u bij ondervinding weet dat de weg waarop u geleid bent een moeilijke weg, een kommervolle weg, een weg van bezoeking, een zodanige weg is welke u van uzelf nimmer had kunnen gaan, maar waarop God u heeft gebracht en waarop hij u bewaard heeft, dan bezit u een blijk dat u een dergene bent aan wie de belofte is gedaan. Hebt u bij ogenblikken niet ervaren dat de doorbreken voor u is heen gegaan en uw hart heeft doen wegsmelten, dit vertederd en vernederd heeft en u verschenen is toen niets dan zijn hand kon verlossen? Dan hebt u een nader getuigenis dat u er een van het volk des Heren bent. En deze doorbreker zal al uw dagen voor u heen gaan. En u zult deze doorbreker nodig hebben, want al uw dagen zult u er behoefte aan hebben, dat er iets verbroken wordt. En deze doorbreker zal al uw dagen voor u heen gaan als uw koning en uw Heere, totdat hij u veilig tot de heerlijkheid brengen zal. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.